Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Vanmorgen zal in het midden van de gemeente de heilige doop worden bediend. In de tweede plaats dat volgende week een extra collecte wordt gehouden voor Roemenië. Derde mededeling is dat aanstaande donderdag het verenigingsseizoen gezamenlijk zal worden afgesloten. En die bijeenkomst begint om 7:00 aanstaande donderdag. De hele gemeente is van harte welkom. Vervolgens een herinnering aan de verkoping die vrijdagavond hier in de kerk zal worden gehouden vanaf 7:00 en zaterdag van 9:00 tot 1:00. Eveneens een herinnering aan de zendingsdag aanstaande zaterdag te Rotterdam vanaf 10:00 s'morgens. En de laatste mededeling is dat afgelopen vrijdag voor de kerkenraad de volgende catechisanten belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Ze worden in alfabetische volgorde genoemd: Leen Albrechts, Kees Arendsman, Peter Arendsman en Lia van Dam, Arjen Baars, Sietske Baars, Marco Born, Rianne Born en John de Geus, Wilma van Erkel, Linda van Leeuwen. Openbare bevestiging zal plaatsvinden op de tweede Pinksterdag. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 74 en daarvan de versen 12, 15 en 19. Psalm 74, vers 12, 15 en 19. Twaalfde vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Het vijftiende, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. En het negentiende, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Dat zijn de versen 12, 15 en 19 van Psalm 74. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 45. O Heren, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd zal elk geslacht, ja, het eind der eeuwen delen. Dat is 119, vers 45. En daarna lezen we uit het woord van God, Jesaja 54. We noemen nu Jesaja 54 als schriftlezing. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 45. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Weest verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Ziet, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken over een van de versen uit dit hoofdstuk. Namelijk het tiende vers, Jesaja 54 vers 10, waar het woord van God en de tekst voor deze morgen luidt. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer. Voordat we over dit woord nadenken, worden we geroepen om een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu het formulier voor de kinderdoop, zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kempeneers? Ja. Zuster Kempeneers? Liefde ouders, God heeft u rijk gezegend. Dat kunnen we bij iedere geboorte zeggen. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin dat bijzonder spreekt. Alles mocht dit keer zo wonderlijk goed gaan bij de geboorte van uw 4de kindje, uw 1ste dochter. En daarvoor komt God alleen alle dank en eer toe. Dat is iets wat we vanmorgen toch ook zo mogen zeggen. Maar tegelijkertijd is het minstens zo'n grote zegen dat u vanmorgen hier mag zijn. En dat u uw kindje ten doop mag houden, zoals we dat noemen. Dat is iets wat een gewoonte kan worden. Ik hoop en verwacht dat het voor u niet een gewoonte wordt. Formulier wijst daar ook op dat het zo nooit mag zijn. Het is een groot wonder, want wanneer u straks uw kindje ten doop houdt, dan betekent dat onder andere dat u de opvoeding in eigen kracht niet kunt volbrengen. Met het ten doop houden van onze kinderen zeggen we, als het ware tegen de Heere, Heere, wij kunnen het niet. En ik hoop, ouders, dat u dat veel in mag leven voor het aangezicht van de Heere. En dat zo de doop van uw kind en van uw kinderen terug mag komen. Heere, wij weten het niet. Wij kunnen het niet. Dat is natuurlijk niet het enige. Maar dat is wel van beslissende betekenis. Want wanneer wij werkelijk inleven dat wij het niet kunnen, dan gaat het verbond van God en de doop waarin dat bezegeld wordt des te meer spreken. Want wat is de doop? Wel onder andere ook dat. Dat God kinderen van zondige mensen zoals u beiden bent, zoals ik ben en zoals wij allen zijn. Dat God die kinderen onder de kracht van zijn drie enige naam brengt. En dat God daarin belooft dat hij in zulke kinderen als onze kinderen zijn, kan en wil werken met zijn genade. Dat geeft een geweldige pleitgrond bij de opvoeding. U mag het vragen, juist wanneer u in moet leven, dat u het niet kunt. Heere, wil u ons de kracht en de wijsheid, de genade en de liefde geven om onze kinderen op te voeden voor de eeuwigheid. Want dat is opvoeden. Niet meer en niet minder. Opvoeden is niet opvoeden voor een carrière of voor het geluk of wat men vandaag daar ook bij denkt. Maar opvoeden is opvoeden voor de eeuwigheid. En dat geeft het voorgaan en voorleven en voorhouden van onze kinderen zo'n geweldige ernst. Ouders, ik hoop dat u dat mag beseffen. En dat het dan zo mag zijn dat u uw dochtertje en al uw kinderen voor mag houden dat ze gedoopt zijn. Gedoopt zijn, dat betekent dat ze gereinigd moeten worden. Want wij en onze kinderen zijn aan allerhande ellendigheid, en dan dat zware woord, aan de verdoemenis zelf onderworpen. We zouden daar als ouders, en dan bedoel ik niet alleen u beiden, maar dan bedoel ik de hele gemeente, voor zover wij ouder mogen zijn, wat meer bij moeten leven. Maar tegelijkertijd, uw kindje mag gedoopt worden. Het moet gereinigd worden. Maar het kan ook gereinigd worden. Dat zegt de doop. God wil dat ook doen. Wat geen mens aan u of aan uw kinderen kan geven, dat wil God geven. En denk dan maar eenvoudig aan het water, waarvan straks enkele druppels op het voorhoofd van uw kindje worden gesprengd. Zo in de kleine, eenvoudige dingen wil God laten zien hoe hij werkt. En dan kan een druppel doopwater een hele preek zijn, of meer dan een preek. Want zo wil God reinigen, nee, niet door water, maar door het bloed van zijn Zoon. En wil hij ons en onze kinderen de vrede in het hart schenken. Ouders, dat mag het allervoornaamste gebed zijn. Of God, die eeuwige vrede, die hij in zijn verbond belooft, aan u en aan uw kinderen, aan ons en onze kinderen, wil geven. En dan mag ik het zo afsluiten, deze korte woorden. De God van alle genade geven u de wijsheid en de kracht en de bediening van zijn verbondstrouw om uw kinderen, ook uw dochtertje wat straks gedoopt mag worden, op te voeden voor de eeuwigheid. Dat zij zo. Gemeente, we zingen samen ter inleiding van de bediening van de heilige doop uit Psalm 103 en daarvan het 9e vers. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 9. Thank you. Maria Magdalena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente staande Psalm 134 vers 3, dat 's Heren zegen op uw daal. Willen wij deze plechtigheid besluiten met dankzegging uit het formulier en willen wij de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van het verbond, wil u dat uit genade doen. Dit jonge kindje, nog maar enkele weken op deze wereld, weet niet wat er gebeurde. Maar wij hebben het gezien als ouders, als familie, als gemeente. Het zichtbare teken van uw eeuwige trouw voor verloren zondaar. Heere, wat is dat groot, dat u, de God die niet zichtbaar bent voor onze menselijke ogen, die een ontoegankelijk licht bewoont, die terrein van ogen is dan dat ge het kwade zoudt zien, die hoge, die eeuwige God, dat u in tekenen zichtbaar maakt wie ge zijn wilt en in eenvoudige druppels water laat zien wat ge doen kunt en doen wilt in Christus Jezus. Heere, mogen we eerbiedig en ootmoedig van u vragen, wil u zelf, dat wat de doop betekent, bewerken in het hart van dit kindje. Zou u willen geven dat het u jong mag leren vrezen en kennen. Heere, wat u haar in de toekomst zou onthouden, onthoud haar die genade niet. Wil de ouders de genade en de kracht geven om haar en om ook de andere kinderen op te voeden in de wegen van u. We hebben het aangestipt een onmogelijke taak wanneer we op onszelf zien. Niet alleen omdat we in barre tijden leven, maar vooral omdat we zo'n barzondig hart omdragen. Wil u, Heere, dan de ouders de genade geven om het van u te verwachten. Ootmoedig en afhankelijk, in het besef van eigen onbekwaamheid en van het feit dat ze het niet verdienen. En wil u hun en hun kinderen voor uw rekening nemen. Wij bidden dat niet alleen voor dit jonge gezin. Wij bidden dat ook voor alle jongeren en alle jongeren en oudere gezinnen in de gemeente. Wij bidden dat voor ons allen, zoals we hier zijn en het teken en zegel van de doop mogen dragen. Heere, wil u het gebruiken. O God, geef dat de doop nooit gewoon mag worden. We zijn er als ouders op gewezen dat wij onze kinderen niet uit gewoonte of bijgelovigheid mogen laten dopen. Maar Heere, wil u ook geven dat wanneer wij een gedoopt voorhoofd meedragen, en dat zou alleen maar een gewoonte zijn, of we zouden daar misschien wel bijgelovig aan denken, dat dat tot schuld mag worden. Want het is net zo schuldig en zondig in uw heilige ogen als we de doop van onszelf maar gewoon vinden, als wanneer ouders uit gewoonte hun kinderen zouden laten dopen. Maak dat tot schuld, Heere, opdat wij verbroken van hart, arm in onszelf, zondig zoals we zijn, gaan zoeken om de genade van het verbond in de weg van de bekering en van het geloof van u te ontvangen. Werk dat geloof in onze harten en doe ons de schatten van het verbond van u, de barmhartigheden en de vrede die in dat verbond beloofd wordt, doe ze ons leren kennen en omhelzen. Heere, laat daartoe ook de prediking van uw woord van deze morgen voor gebruikt worden, wanneer u het belooft en al uw kinderen er iets van mogen ervaren in het geloof, dat gij, al zou de aarde wankelen en al zouden de bergen zich verzetten in het hart van de zee, dat uw trouw niet zal wankelen en het verbond des vredes niet zal wijken. Heere, wil dat uit genade bewerken en toepassen onder ons en onder onze kinderen. En wil u daartoe de prediking op deze zondagmorgen gebruiken. Zegen ons zoals we hier samen zijn, met alle dingen die met ons mee zijn gegaan de kerk binnen. U weet van moeite en verdriet, van zegen, van dankbaarheid. U kent al onze levensomstandigheden. We dragen allen die het moeilijk hebben aan u op, bijzonder degenen die in het ziekenhuis verblijven. Broeder Isaac Driessen ligt nog steeds in het ziekenhuis en u weet van alle zorgen die er rondom hem zijn, bij hemzelf, bij zijn vrouw en bij de familie. Heere, wil u hem gedenken en wil u geven dat hij ervaren mag dat bij alle zorgen en bij alle vragen van zijn hart u van hem afweet. En dat niet alleen lichamelijk, met alles wat hij in deze dagen en weken moet doormaken, maar wil u ook zijn sterke toevlucht zijn. Denk aan Marjolein Kiewiet, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen voor wellicht de laatste behandelingen. Wil u geven, Heere, dat zij kracht van u mag ontvangen. En dat ook deze behandelingen gezegend en gebruikt mogen worden door u. En laat haar hoop en verwachting, en ook de hoop van alle die rondom haar staan, haar ouders en verdere familie van u de Heere mogen zijn. We denken ook aan zuster van Leeuwen, die opnieuw voor een behandeling in het Dijkzicht ziekenhuis moet worden opgenomen. Heere, maak u het wel. Help haar en gedenk haar, en ook degene die rondom haar staan in uw gunst. Zuster Mans jonge Jan willen we aan u opdragen, die aanstaande woensdag zal moeten worden opgenomen in Icazia in Rotterdam en de dag daarop een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u haar gedenken. Geef dat ze er niet te erg tegen opziet. Wil u geven dat ze door die operatie heen gedragen mag worden. En wil u haar nabij zijn. in alle opzichten. We zeggen uw naam dank dat zuster de Bakker van der Laan uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Wil u haar op haar hoge leeftijd sterken en nabij zijn met uw genade. En wil u geven dat ook bij het klimmen van de jaren die ontfermingen van u, die niet wankelen, haar vastigheid mogen zijn. We denken ook aan zuster van de Steenhoven, die al geruime tijd aan huis gebonden is door ziekte. Heren, u weet wat zij allemaal meemaakt, zeker ook de laatste maanden. Alle slagen en alle verdriet. En u ook een zwakke gezondheid. Heren, denk u aan haar. En wil u de weg niet te moeilijk maken, maar in alle moeite haar nabij zijn. Laat ze het mogen ervaren met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. Denk aan ons alle, heren, ook wanneer we geen bijzondere zorgen hebben. Geef dat de goede tierenheden van u, die zichtbaar zijn in zegeningen in ons leven, die onverdiend tot ons komen, ons mogen uitdrijven tot u. En neem gij ons alle voor uw rekening. Wij mogen dat van u vragen, niet omdat wij dat verdienen. Want als wij op onszelf zien, dan is de minste zegen onverdiend. En dan is het waar zoals het stond en zoals het staat in ons oude doopformulier. Dat wij door onze zonde aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Heren, dat willen we voor u belijden. O, laat het ook op onze harten wegen, opdat wij worden gedreven tot de troon van uw genade en de nood van ons leven echt nood wordt voor het eerst of opnieuw. Heren, heren, wil u dan zelf niet met ons doen naar onze zonde, maar ons aanzien in hem, de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. We bidden het uit genade. Om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 46, de beide eerste versen.
Thank you.
Psalm 111, het vijfde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Geliefde gemeente, een crisissituatie die kan aanbreken in ons leven. Wanneer er ernstige ziekte komt, of wanneer allerlei problemen in het werk of in ons gezin zich aandienen. Het kan zo erg worden dat wij het niet meer kunnen dragen. En er zijn in deze nadagen van de 20e eeuw wat een crisissituaties. In de levens van mensen, in gezinnen, in families. En de brandende vraag is dan, waar moet je het in zulke situaties zoeken? Je kan het woord crisissituatie ook nog verbreden. Er kunnen crisissituaties zijn in de maatschappij. Of in de geschiedenis van een land en van een volk. Zulke crisissituaties zijn er ook. Niet alleen maar geweest, 51 jaar geleden bevrijd uit de hand van de Duitsers. Dat was een vreselijke tijd. Een crisissituatie waaruit God ons bevrijd heeft. Maar de geestelijke crisis vandaag, al zijn we vrij in Nederland, zou wel eens groter kunnen zijn dan de crisis die ik niet klein wil achten van de jaren 40. Al mogen we met dankbaarheid jegens God zeggen dat hij ons meer dan 50 jaar vrijheid gegeven heeft. De geestelijke bezettingsmachten, de geestelijke boosheden in de lucht, het geestelijke nazidom van de vorst der duisternis zou wel eens zwaarder kunnen wegen op Nederlands volk en natie dan het eerder in deze eeuw gewogen heeft. Crisissituaties. Waar moet je het zoeken? Als we in dat licht de tekst van vanmorgen en het schriftwoord van deze morgen lezen, dan wordt ons een heel heldere en duidelijke weg gewezen. Want, al zou u het misschien niet geloven, zo bij de eerste blik in Jesaja 54, ook het volk van Israël ziet zich benauwd en benard in een crisis. Jesaja profeteert van de komst van de ballingschap, van de komst van de onderdrukkende hand van Babylonisch legermachten. En terwijl alles wankelt, de zekerheden wankelen en wijken, de crisis machtig om zich heen grijpt, spreekt hij in Gods naam kostbare beloften, die in dit diepe hoofdstuk als een snoer met parelen aan ons wordt getoond. En een van die parelen van Gods belofte uit dit hoofdstuk willen we samen bezien als God en Jesaja in naam van God zegt dat te midden van de crisis God uitzicht geeft op zijn belofte. God laat zien dat wat ook wijkt en wat ook wankelt, en hoeveel machten er ook zijn, legermachten of geestelijke machten, zijn verbondstrouw blijft onwankelbaar. We willen daar vanmorgen samen over nadenken. En het thema voor de prediking is Gods verbondstrouw. In de eerste plaats de vastheid van het verbond. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. In de tweede plaats de rijkdom van het verbond. En dan gaat het over het verbond mijns vredes. En in de derde plaats de garantie van het verbond. En dan letten we op het slot. Zegt de Heere, uw ontfermer. Gods verbondstrouw. In de eerste plaats letten we op de vastheid van het verbond. In de tweede plaats op de rijkdom van het verbond. En in de derde plaats de garantie van het verbond. Het is al even aangeduid, gemeente, dat Jesaja in deze profetieën in het tweede grote stuk van zijn boek heen wijst naar de tijd van de ballingschap. En u weet, dat is een vreselijke crisistijd geweest. En laten we een tijd van bezetting en een tijd van oorlog en een tijd van lijden en een tijd van honger en van dorst niet gering achten. En als u dan de Bijbelboeken waarin de historie van de wegvoering naar Babel beschreven wordt bij deze tekstwoorden betrekt, dan ziet u in gedachten hoe dat de legerscharen, goed getrainde legioenen van koning Nebukadnezar, het kleine mini-staatje Judea, hebben overweldigd, de stad hebben ingenomen en de tempel in brand hebben gestoken en de bloem van de natie, de top van de natie, de jonge mensen die uit de meest aanzienlijke families kwamen, hebben weggevoerd. En later nog veel breder een groot deel van het volk hebben geknecht en hebben meegenomen naar Babel. Ja, dan wankelen de fundamenten van je leven. Zoals voor sommigen onder ons ook in de jaren 40-45 fundamenten aan het wankelen zijn geslagen. Je weet, wanneer de tijden van oorlog aanbreken, wanneer je huis en haard moet verlaten, wanneer zoals ook mensen onder ons te werk gesteld werden in Duitsland, niet wat de toekomst zal brengen. Ieder ogenblik lijkt je in gevaar te zijn. Nou, veel sterker misschien nog wel gold dat voor grote groepen van het volk van Israël, zoals dat in die donkere jaren, eeuwenlang voor Christus, weggevoerd werd. Ze wisten niet of ze de stad en de tempel, vader en moeder, huis en haard ooit weer terug zouden zien. En daar gingen ze eerst naar het noorden, langs de bergen van Syrië, de Hermon. Dan nog verder naar het noorden, waar machtige rotspieken zich verhieven. En in de verte de berg Ararat, tegenwoordig in Zuid-Turkije, zijn machtige top verhief. En dan weer naar het zuiden, langs de rivieren in de richting van Babel, tot de plaats waar ze als ballingen zouden verkeren. Op die reis, vooral het eerste stuk van de reis, zijn er wat een bergen geweest. En misschien hebben ze het in hun hart wel gezongen, als die psalm in die tijd er al was. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mij hulp komen? Bergen, machtige rotsmassieven. En daarboven welft zich de hemel. Daar woont God. Inderdaad, die bergen worden ook in onze tekst gebruikt. Beeld, dat begrijpt u. Bergen mogen wankelen en heuvelen mogen wijken. Dat is beeldspraak. Beeldspraak die bijzonder in Israël en misschien wel heel bijzonder voor het naar Babel trekkende volk sprekend was. Want bij alles wat in hun leven ondersteboven ging, bij alles wat in hun leven wankelde, waren die bergen die ze zagen tijdens de tocht toonbeelden van onwankelbaarheid en vastheid. Want zo worden de bergen en de heuvels in de Bijbel vaak ter sprake gebracht, toch? Het staat in verschillende van de psalmen. Ik zal er maar één of twee noemen. Voor meer ontbreekt me de tijd. Maar u kunt ze misschien zelf wel aanvullen. Die bergen zijn de teken van Gods onwankelbaarheid. Van Gods macht. Ze zijn hier op aarde het toonbeeld van vastigheid. De dichter zingt ergens, gij die de hemel hoge bergen doet pal staan door uw kracht. Pal staan, vastheid. Ja, zelfs wanneer de aarde schudt, en daar wist men van aardbevingen in het kleine land van Israël, dan zijn de bergen vaak onaantastbaar en vast. En zo worden de bergen soms beelden van wie God is. En van wat Gods gerechtigheid is. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, zegt de profeet. Daarmee laat hij zien, zo vast als de bergen zijn, zo vast is God en is zijn gerechtigheid. Teken van vastheid. Maar nu zegt het beeld van deze profetie, bergen wijken en heuvelen wankelen. Het staat er als een mogelijkheid. Want zo zou je het ook kunnen vertalen. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Zelfs de meest vaste elementen hier op deze aarde, die doorgaans niet wankelen en niet wijken, die onaantastbaar staan, eeuwig staan, die kunnen nog wankelen. En die bergen en die heuvelen hebben gewankeld. Israël is het niet vergeten dat toen God neerdaalde van de hemel op de berg Sinaï, toen schudde de aarde. En de kerk van het Nieuwe Testament mag het niet vergeten dat toen Jezus Christus de geest gaf op Golgotha, de aarde beefde. En toen hij opstond uit de doden, beefde de aarde, zodat de wachters dodelijk verschrikt werden. Bij de grote heilswerken van God, gemeente, beeft de aarde en beven de bergen. Zoals het geprofeteerd staat in de heilige schriften, dat nog eenmaal de aarde zal beven en de hemelen zal beven, wanneer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, zal weerkomen op de wolken. Inderdaad, de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat zelfs die toonbeelden van vastheid, die machtige bergmassieven van de Himalaya of van de Andes, ze zullen wankelen en ze zullen beven. Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. Maar nu de tekst. Zelfs al zullen de tekenen van vastheid die je in de bergmassieven ziet wijken en wankelen. Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Daarin laat de Heere zien dat terwijl de dingen die hier op aarde het meest vast zijn nog wankelen kunnen, zijn goedertierenheid en de trouw van zijn verbond vaster is dan alles wat hier op aarde vast lijkt en vast schijnt. En dat is een geweldige, vertroostende boodschap voor de kerk in een crisis. Voor Gods kinderen in nood. Ja, laten we nog even denken aan die ballingen die daar moedeloos sjokken langs de karavaanweg in de richting van Babel. In de verte de onaantastbare, machtige bergmassieven. En u zegt de Heer, het woord van Jesaja gaat mee met de ballingen tot een godvrezende vader. Of tot een jongen of een meisje uit de meest vooraanstaande gezinnen, die toch in stilte de God der vader te voet leerde vallen. Al wankelt nu alles in je leven. Al wankelt dat wat het meest vast leek in je leven en schudt het en schokt het. Mijn trouw en mijn goedheid wankelt niet. En als we dat naar vandaag doortrekken, dan mogen we het zeggen. Ook vandaag wankelen er bergen en breken fundamenten stuk. O nee, niet letterlijk. Ons kleine landje heeft nauwelijks aardschokken, laat staan aardbevingen gekend. Vroeger werd me op school bij de aardrijkskunde geleerd, Nederland, daar kan nooit een aardschok of een aardbeving komen, want dat is geologisch onmogelijk. Nou, we hebben het gezien in de afgelopen jaren dat ook geologen zich kunnen vergissen, want er zijn aardschokken geweest. Weliswaar geen vergelijking met de aardbevingen in andere delen van de wereld, maar ook de vaste aarde van het aangeslipte landje bij de zee kent zijn schokken. Maar erger dan de aardschokken bij Roermond destijds zijn de aardverschuivingen en de aardschokken die zich, wat de maatschappij betreft, voltrokken hebben in het vrije Nederland na de Tweede Wereldoorlog met name. Het lijkt wel alsof alle fundamenten en bergen tekenen van vastheid wankelen. En het lijkt wel alsof alle normen en waarden als een ruïne, als een kaartenhuis ineenstorten. En je kan vandaag in geestelijk opzicht wel eens denken, wanneer je let op jezelf en op je kinderen, hoe moeten wij leven in zo'n tijd? In de geestelijke vervuiling waarin wij vandaag leven, zeker ook in Nederland. Aan de geestelijke vervuiling waarin onze kinderen blootstaan en ook wij zelf. Alles lijkt te wankelen. Iets wat 30 jaar geleden onmogelijk was. In een land wat toch het christendom nog hoog in het vaandel had staan, ook politiek gesproken. Het is nu werkelijkheid geworden. Het huwelijk onteert, het ongeboren leven niet veilig meer. De oude, zieke, zwakke mens niet veilig meer. De waarden en de normen wankelen, de bergen en de heuvelen wijken. Waar moet je het zoeken? Gemeente, er is voor die kwaal in onze samenleving geen therapie. Ook al hebben we, en dat is op zichzelf niet verkeerd, begrijpt u me goed, al hebben we in deze tientallen jaren steeds meer vormen van hulpverlening en therapie gekregen voor de crisis in de samenleving, de geestelijke crisis van ons leven, is geen therapie te vinden, niet bij het RIAG en niet bij het GLIAG. God alleen kan uitkomst geven. En de enige vastheid in dit wankelende leven is bij God en in zijn verbondstrouw. Dat moesten de ballingen leren op weg naar Babel. En dat moet de gemeente in de geestelijke ballingschap in Nederland van 1996 leren. Zoeken we het bij God? Voor onszelf en voor onze kinderen. Zoeken we het bij de verbondstrouw van God. En bij de verbondsgenade van God. Ja, u vraagt, wat is dat? Ik kan daar vanmorgen maar iets van zeggen. Maar ik zal proberen om de hoofdzaak vast te houden vanmorgen vanuit onze tekst. De Heere zegt hier dat hij, al wankelt alles, zijn goedertierenheid en het verbond zijns vredes niet zal laten wankelen. Opmerkelijk dat dat hier naast elkaar staat, parallel staat. Gods goedertierenheid en het verbond van zijn vrede. Die twee uitdrukkingen verklaren elkaar. Gods goedertierenheid vloeit voort uit het verbond des vredes. En uit het verbond des vredes is goedertierenheid te wachten. Wat betekent dat dan? Heel concreet en heel persoonlijk. Wel, dat betekent dat God in zijn verbond goedertierenheid wil geven en vrede wil schenken. Laten we dat vanmorgen maar eens heel nadrukkelijk onderstrepen. Het is Gods hoge bedoeling met zijn verbond, het verbond van zijn genade, om mensen die de oorlog hebben verklaard aan God, met mensen die zich tegen God hebben verzet en dat dagelijks nog doen door hun zonde, om vrede te schenken. Ja, zegt iemand, maar er is toch ook nog een andere kant aan het verbond. Er is toch ook nog de verbondswraak en het verbondsrecht van God. Daar kom ik nog wel op vanmorgen. Daar moet u maar even mee wachten. Maar het gaat er nu om wat Gods diepste bedoeling is met het verbond der genade. En de diepste bedoeling van het verbond der genade is om aan zondige mensen en aan hun kinderen vrede te schenken. Met andere woorden, God heeft de vrede van zondaren op het oog. God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heeft hij lust dat die zondaar zich bekeren en vrede zou vinden. Dat is in het kort de inhoud van het verbond. En dat mogen die ballingen weten en dat mogen wij vandaag weten. Dat God het leven en de vrede zoekt van zondaren. Want gemeente, als God dat verbond niet had opgericht, eertijds met Abraham, weet u wel, dan was er geen goede tierenheid en geen vrede geweest in deze zondige, gebroken wereld. Het is alleen vanwege zijn vast, zijn onwankelbare verbond dat er vrede is. En die vrede zoekt God voor zondaren. Hij heeft geen lust in uw dood en in jouw dood, mijn jongen of meisje in de kerk. Maar hij zoekt de vrede voor u, voor mij. Loven we dat? Want het feit dat mensen in de dood blijven, waar we van nature in verkeren. Het feit dat mensen in de zonde blijven, waar we van nature in zitten zoals we geboren zijn. Dat ligt niet aan God. Dat is onze eigen schuld. Dat is het vreselijke van de zonde. De zonde waarin wij God de rug hebben toegekeerd en steeds weer terugkeren. De zonde waarin wij kunnen volharden zelfs onder de meest ernstige prediking en onder de liefelijkste nodigingen van het evangelie. Zelfs met een gedoopt voorhoofd waarin de eeuwige God zijn drie enige naam heeft afgedrukt en gezegd. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Weet u wat zonde is? Zonde van een verbondskind. Zonde van jou, mijn jongen of meisje. Zonde van mij. Iedere zonde is, ik draag die naam niet. Ik wil met de drie-enige God van mijn doop niets te maken hebben. Ik draag mijn eigen naam. Ik doe mijn eigen zin. En van de ernst en van de klem die die naam op mijn voorhoofd gelegd heeft, trek ik mij niets aan. Dat is zonde wanneer je met een gedoopt voorhoofd leeft naar eigen verlangens en naar eigen goeddunken. En je gedachten en je hart en je leven niet leert leggen onder de tucht. Dat wil zeggen onder de wet, onder de geboden van de drie enige God. Daarom is er reden, ook in deze kostbare belofte, wanneer wij nog onbekeerd voortleven en zelf onze eigen wegen zoeken om vanmorgen, om vandaag onze knieën te buigen en te zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. U zoekt het behoud van zondaren. U hebt van het begin van mijn leven af tot op de dag van vandaag toe met de roepstemmen van het evangelie, met de krachtige prediking van de wet, met de waarschuwingen en met de lokkende stemmen van het woord van u allerlei werk aan mij ten koste gelegd. En ik ben toch maar doorgegaan op eigen wegen. Ziet u? hoe we God bedroeven en vertoornen als wij doorleven terwijl God de vrede zoekt en het heil zoekt. Ja, maar geldt dat dan zomaar voor iedereen? We lezen toch in onze tekst, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere. Kan iedereen, ieder verbondskind nu zomaar zeggen, dat is voor mij? Nee, gemeente, het wonderlijke van het verbond, en dat is altijd al een struikelblok geweest, ook in onze eigen gezindte en ook in de hele rechterflank van het kerkelijke leven. Dat verbond van God, dat leren we alleen verstaan. Die schatten van het verbond van God worden alleen ons eigendom in de weg van geloof en bekering. We mogen zeggen, God zoekt het heil van zondaar. God is, wanneer hij zijn verbond opricht, bereidwillig om aan zondige bondelingen zijn genade te geven. Hij heeft geen lust in hun dood. Hij heeft lust in hun bekering en in hun vrede. Maar die vrede en die genade en die schatten die God in het verbond belooft, die vrede die alle verstand te boven gaat, die wordt alleen ons deel in de weg van de bekering en van het geloof. Begrijpt u nu waarom ik zojuist zo sterk aandrong op bekering? Buiten de bekering om en buiten het geloof om en buiten de beleving om, kennen wij die vrede niet. En verstaan we de diepte niet van de goedertierenheid van God. En kennen we de kracht van die belofte niet voor eigen hart en leven. En ik moet in dit verband er toch ook even de vinger bij leggen. Laten we er ons voor wachten. Dat we heel goedkoop de belofte onszelf maar toe-eigenen. Zonder de bekering en de beleving en het geloof. Want de belofte is niet een blanco cheque die ik mij zomaar mag toe-eigenen en waarvan ik het bedrag zomaar kan innen. Dat is een dodelijk gevaar waaruit uiteindelijk het fariseïsme en het eigengerechtigde jodendom en christendom ontstaat. Het komt op de beleving van het verbond in de weg van de bekering aan. En wat ga ik dan beleven? Als ik ga verstaan wat het verbond des vredes en die niet wankelende goedertierenheid is, dan is een van de dingen die ik ga ontdekken dit, dat ik van nature buiten al die weldaden sta. Dat ik een zondaar ben. En dat ik doordat ik een zondig mens ben, een zondige jongen of meisje, een zondige oudere, een Adamskind, niets van die verbondsweldaden verdien. Vrede? Er leeft in mijn hart alleen maar oorlog. Goedertierenheid? Er leeft in mijn hart alleen maar zonde en schuld. Kijk, en dat wordt een zaak van verdriet. Daar ga je in stilte de Heere mee te voet vallen. Je gaat erkennen, o God, ik sta er buiten. Ik draag wel uw naam, maar ik leef er niet naar. Ik heb wel het teken van uw verbond op mijn voorhoofd, maar ik ben een zondig mens. Heere, buiten u en zonder u ben ik zo arm. Jonge mensen, ouderen, is er dat? Dat we met berouw tot inkeer komen. Dat we met onszelf aan een eind komen. Dat we als arme zondaren geen been hebben om op te staan, geestelijk gesproken. en de troon der genade niet meer los kunnen laten. O God, ontferm u mijner. Nee, dan blijven er geen hoge grote woorden over. Dan blijft er soms alleen maar een zucht over. O God, ontferm u mijner. Want het is juist in de weg van de belijdenis van zonde, van de waarachtige bekering, dat de Heere gezocht wil wezen. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat de Heere nu juist mensen die met hun armoede en met hun ellende, met hun zonde en met hun schuld, met hun machteloosheid en met hun onmogelijkheid, met alles wat tegen hun getuigt, de Heere te voet leren vallen. Dat die iets gaan verstaan in beginsel van de rijkdommen van het verbond. Er is een oud spreekwoord wat ik vroeger van de kansel waaronder ik als kind gezeten heb heel veel hoorde. Hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. En bijbels gezien is het zo waar, gemeente. Want het staat in de profetie toch. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Hoe dichter bij de grond, hoe meer op de knieën, hoe meer mensen arme zondaar worden voor de Heere, hoe dichter bij het verbond. Tussen haakjes. Zou het daarom zijn dat je vandaag de dag zo weinig over het verbond hoort spreken? Omdat er misschien zo weinig dicht bij de grond gebogen wordt. Vraag het maar. Maar wanneer we dat leren om nu werkelijk bij God alles te verliezen. En als een arme zondaar onze schuld leren belijden. Dan laat God de schatten van het verbond zien. Wat dan? Onze tekst zegt het zo. Zo heel indringend en aangrijpend, het verbond mijns vredes. Daarin drukt de Heere uit dat het zijn hoge bedoeling is met die verbondsluiting, die van eeuwigheid vast ligt, die onwankelbaar is in zijn trouw, om mensen vrede te schenken. En laat ik het nog even een moment mogen tekenen. Een mensenkind heeft geen vrede van nature. Al die mensen die vandaag bevrijding vieren en denken aan de vrede die er sinds 51 jaar is. Ja, ze denken wel aan de vrede die er maatschappelijk en politiek is. En nogmaals, daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat is het waard om te gedenken, eerbiedig en dankbaar. Maar zouden ze ook vrede hebben in hun hart? Zouden ze ook vrede hebben met God? Want dat is het toch, gemeente, wat de diepste vrede is. Wat uiteindelijk de enige vastheid biedt in dit broze, vergankelijke leven. Als we die vrede kennen. En misschien zijn er wel onder ons die naar die vrede hunkeren. Die zeggen, ja dominee, zo iemand ben ik. Ik ben met mezelf wel vastgelopen. Maar ik weet wel niet of dat wel echt is, want het is zo donker en het blijft vaak zo donker. En ik top en ik worstel met mijn geestelijke vragen. En van binnen is het vaak oorlog. De wet klaagt me aan en het evangelie klaagt me aan. Alle dingen zijn tegen me. En ik hunker naar de vrede. Mijn ziel die naar de vrede haakt, zegt de psalmdichter. Hoe kun je die vinden? Wel, onze tekst zegt, die is alleen maar te vinden in de onwankelbare trouw van God. En hoe openbaart God die trouw nou? Wel, die openbaart die in zijn woord. Die openbaart die in zijn belofte. Die openbaart die ook in deze ketting van belofte, parelsnoer van Jesaja 54. Dan komt de Heere met zijn woord naar arme zondaren toe. In de prediking of misschien eenvoudig bij het lezen van het woord. Of een tekst komt je voor de aandacht of een psalm begint te spreken. Of een schriftgedeelte ligt voor je op. En dan ga je de kracht van het woord ervaren. En dan vallen er lichtstralen vanuit het woord in de duisternis van je ziel. En wanneer de Heere zijn woord, zijn belofte woord, midden in je strijd en in je nood en in je schuld aan je hart gaat drukken, dan ga je ontdekken, er is een weg om vrede te vinden. Er is een mogelijkheid om zalig te worden. En die vrede die is te vinden waar? In het verbond van God. Want wat God zegt staat vast. Dat is onvergankelijk. Hij zegt het niet alleen, maar onze tekst laat het weten. Hij zegt het ook toe. Hij belooft het ook. Ik zal mijn goedertierenheid van u niet laten wankelen en niet laten wijken. Was dat een wonder, gemeente, als de Heere voor het eerst vanuit zijn belofte een weg opent, een mogelijkheid laat zien? Als de Heere soms een bijzonder woord van belofte aan je hart past, toepast, zodat je het mag geloven? De Heere het zegt, ik ben uw heil. Bij mij zijn de woorden van het eeuwige leven. Ja, dan vloeit er iets van rust en iets van vrede in je hart. Maar houd dit goed vast. Het verbond mijns vredes. De volle vrede. De diepe vrede. Die meer is dan een moment adem mogen halen vanuit de belofte van God. Die diepe vrede. Die is er alleen wanneer hij die de middelaar van het verbond is, door de belofte heen zichzelf gaat openbaren. Want het woord van God zegt, hij is onze vrede. Dus als je nou eens vanuit het woord een bemoediging hebt mogen krijgen, en eens vrede hebt mogen vinden voor je hart, dat is een zegen, dat is groot. En veracht het niet, alsjeblieft niet. Maar zoek die meerdere vrede, die grotere vrede. Zoek de Heere Jezus Christus te kennen. En dat zit ook in de tekst. Want u moet niet vergeten dat Jesaja 54 volgt op Jesaja 53. En de meesten van ons kennen Jesaja 53, althans grotendeels, bijna uit het hoofd. Dan gaat het over de lijdende knecht des Heeren. Dan gaat het over de stervende man van smarten, over hem die als een lam ter slachting werd geleid. Hoe komt die vrede? Waar komt die vrede vandaan? Wel, die komt alleen vanuit het woord van Gods belofte, omdat Jezus Christus met zijn bloed, met zijn lijden, die vrede verdiend heeft. Hij is onze vrede. En dan mag ik het zo zeggen vanmorgen. Dan is dat verbond des vredes, dat is verzegeld door het bloed van de Heere Jezus. U weet het misschien. Toen het verbond met Abraham gesloten werd, dat ging langs een weg van bloed. Abraham moest dieren slachten, in stukken delen, twee helften van die dieren tegenover elkaar zetten, en daartussenin, daar stroomde het bloed. En een hele rij van halve dieren langs een weg, en op die weg liep bloed. En God komt midden in de nacht, in een licht uit de hemel, en gaat langs die bloedweg. Daarin laat de Heere aan Abraham zien, dat verbond wat ik besluit met je, dat wordt gesloten door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat kan niet zonder bloed gesloten worden. Aan dat verbond des vredes hangen als het ware de druppels van het bloed van de Heere Jezus. Hij heeft het met zijn bloed bezegeld en betaald. En als u dan vastloopt met uzelf en zegt, waar moet ik het geloof vinden? Waar moet ik de vastheid vinden? Waar moet ik de zekerheid vinden? Waar moet ik de vrede vinden? Hier is ze. In het verbond dat van geen wankelen weet, bezegeld met bloed. En als God nu vanuit de prediking van zijn woord die grote bruidegom van zijn kerk, Jezus Christus, laat prediken. Als hij zichzelf in de belofte openbaart en je hem mag ontmoeten. dan vind je vrede. En hoe meer je mag buigen en hoe meer je in Christus mag vinden, hoe groter de vrede wordt die te vinden is in het bloed des kruises. Dan kan God niet meer toornen, want zijn toorn is uitgewoed in het bloed van Jezus. Dan klaagt de wereld, de naaste, jezelf niet meer aan. Dan klaagt de wet niet meer aan. Want die wet is vervuld in het bloed van Christus. Dan klaagt je eigen hart je niet meer aan. Want je eigen hart vindt vrede in het bloed van Christus. Kijk, en zo in Christus Jezus krijgen die beloften hun volle kracht voor het geloof. Al is het door de schaduwen en door de aanvechtingen heen. Het verbond mijns vrede zal van u niet wijken. Dat is in Christus. Dat is om Christus. Daar ligt de vastheid. En dan nog één klein woord, misschien drie zinnen. Over het slot zegt de Heere, uw ontfermer. Ja, daar ligt de vastheid nu. Want waar is de vastheid nu? De fundament van dat verbond. Hoe weten we nu dat het zo onwankelbaar is? Nou, daar hoeven we niet hoog voor op te klimmen in de hemel. Of diep neer te dalen in de binnenste delen van de aarde. Het ligt vast in het feit, hij heeft het zelf gezegd. En in de brief aan de Hebreeën lezen we dan, hij heeft het gezegd als met een eed. Hij heeft het gezworen om het duidelijk te maken dat het onwankelbaar vast is. Zegt de Heere, uw ontfermer. Weet u, daar moet Gods kerk het van hebben, steeds meer. Daar ligt de vastheid van de kerk van de Heere. Hij heeft het zelf gezegd. Het woord van de Heere is onwankelbaar. Wat uit zijn lippen ging, bleef vast en onverbroken. En waarom is dat woord van de Heere dan zo vast? Wel, dat woord van de Heere is zo vast omdat het woord is wat van eeuwigheid gesproken is. En wat uit zijn liefde hart, uit zijn welbehagen is voortgekomen. Want dat zegt het slot van de tekst. Zegt de Heere, uw ontfermer. Waar ligt het heil van de kerk vast? Waarin ligt de verbondstrouw van de Heere vast? Waar ligt de vastigheid te midden van de crisis van het leven, te middel van de wankeling van alle fundamenten van de tijd? Ze ligt vast in de barmhartigheden van God, in het welbehagen van God. En weet u daarom, als je een kind van God tegenkomt, en misschien mag u het uit uw eigen leven zeggen, die steeds meer afhankelijk wordt van de Heere en van zijn genade, dan vind je dat ze steeds meer gaan zien in die trouw van God. Jezelf afschrijven. God steeds groter worden. Je eigen ontrouw steeds meer inleven en je ervoor schamen. Gods trouw wordt steeds wonderlijker. De trouw die als de eeuwige regenboog zich verheft over je leven. Tot in de eeuwigheid. En dan kun je het begrijpen niet. Dat een kind van God op zijn sterfbed zei. Het enige wat overblijft is. De trouw van God. Want daarom word ik zalig. Eeuwig zalig. Omdat God het wil. En het vast ligt in zijn welbehagen. Zoeken we die trouw en die genade, want laten we het weten, gemeente. God wil die trouw bewijzen, om niet aan arme zondaren. Maar hij roept die zondaren wel om zich te bekeren en hem te zoeken. En als we als verbondskind hem niet gezocht hebben en eigen wegen gaan, dan zegt hij het. Eenmaal zullen de bergen wankelen. En de heuvelen wijken. En En dan zullen ook onbekeerde verbondskinderen moeten zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Wat zal dat erg zijn? Nog zegt de Heere: laat u met mij verzoenen, want ik zoek uw vrede, uw eeuwige vrede. O, dat dat de vrucht mag zijn van de prediking van vanmorgen. Dat jonge mensen, ouderen, hem te voet vallen. Hem, wiens trouw vast is. En wiens woord onverbroken is. Hem, die het waar maakt. Mijn trouw zal niet wankelen. En mijn goedertierenheid van u niet wijken. Zelfs al wankelt de hemel en al schudt de aarde. Amen. Eindigen we met dankzegging in het gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf, voor het zichtbare en hoorbare woord in het sacrament en in de prediking. En u bidden we om uw zegen. Wil u het toepassen en uitwerken in ons leven? Wil u kindje wat gedoopt mocht worden, ouders, de familie, maar ook de hele gemeente voor uw rekening nemen. O God, wil u met uw trouw die vrede bewerken in de weg van bekering en van geloof. Die verbondstrouw die niet wankelt bij alles wat wankelen kan in ons leven. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.